Je hebt doorzetters en je hebt doorzetters. En onze studiogast van vanochtend is een typisch geval van een doorzetter. De Rotterdamse bergbeklimmer Erik Arnold gaat binnenkort zijn vijfde poging wagen om de hoogste berg van de wereld te beklimmen, de Mount Everest. Dat plan had hij de voorgaande 4 jaren ook al. Toen kwam het er steeds op de een of andere manier niet van. En iedere keer als hij weer vol goede moed richting Nepal gaat, dan komt hij eerst even bij ons langs om ons bij te praten. Erik, goedemorgen.
Goedemorgen.
Daar ben je weer.
Ja, ik blijf hier ook gewoon komen totdat het lukt. Dus,
Ja, heel goed. Vijfde keer. Hoe is het gevoel zo vlak voor vertrek?
Ja, goed. Ja, het is natuurlijk gewoon leuk dat het weer aankomt. Na alle voorbereidingen, alle sponsorplanning en training is het gewoon tijd om weg te gaan. Maar ja, het is natuurlijk ook altijd wel dingen waar je een beetje tegenop ziet. Het wordt natuurlijk wel weer gewoon zwaar. En het is ook al een plek van herinneringen waar ik naar terug ga. Dus
ja, want je hebt inmiddels heel veel herinneringen daar liggen. Even een korte geschiedenis doornemen. 2012 was je eerste poging. Toen moest je vlak voor de top terug, hè, omdat het weer te slecht, te gevaarlijk werd. 2013 raakte je al tijdens de voorbereidingen geblesseerd. 2014 kwam je niet verder dan het basiskamp, omdat de helpers, de Sherpa's, in staking gingen. Ja, en vorig jaar natuurlijk, Erik, die tragedie, die aardbeving, waarbij ik geloof 7.500 mensen om het leven kwamen.
Klopt. Klopt.
Dat heeft ze natuurlijk ingehakt, ook bij jou.
Ja, dat was natuurlijk enorm heftig om daar midden in zo'n natuurramp te zitten. En eigenlijk achteraf of zo, hoe langer de dagen voorbij gingen, hoe meer ik besefte in wat voor ramp we terecht waren gekomen. Gek genoeg, op het moment zelf had het nog niet eens zo heel erg door. Deden we nog een klein beetje lacherig over, bijna afluchtig. Alleen, gek genoeg hoorde ik van journalisten die me opbelden wat er aan de hand was. Ja. Bijvoorbeeld dat een deel van het basiskamp was verwoest. Maar op dat moment zelf hadden we eigenlijk niet helemaal door wat er allemaal gebeurd was.
Ja, je zat, en terwijl je er zo dichtbij zat. Het is echt ongelooflijk.
Ja, het was misschien 200 meter bij me vandaan. Daar is gewoon de helft van het basiskamp verwoest. En zijn ook, ja, ik geloof 16 of 18 mensen omgekomen bij elkaar. Dus ik heb daar geluk gehad, hoor. Geen pech.
Nee, precies. Heb je enig idee hoe het daar nu is?
Kijk, het voordeel van de huizen daar in Nepal, in dat gebied, ze zijn met de hand gebouwd. Dus dan zijn ze ook weer vrij snel op te bouwen. Dus ik geloof dat het in die gebieden wel redelijk hersteld is. Maar de gebieden die veruit het zwaarste getroffen waren, lagen op plekken waar geen berg in de buurt was en ook geen toeristen komen. Ja, en ik denk dat daar nog wel heel veel moet gebeuren aan herstel. En bovendien is het volgens mij ook lastig om de hulpgoederen en het geld op de juiste plekken te krijgen. Dus voordat Nepal er echt weer helemaal over de klap heen is, zal nog wel even duren. En er komt nog ook nog bij, heel veel toeristen die kijken toch een beetje de kat uit de boom en wachten nog met naar Nepal gaan.
Ja.
Ja, en dat is misschien nog wel het allerslechtste, dat mensen daar bang voor zijn.
Ja.
Om Nepal er weer bovenop te helpen, moeten vooral toeristen weer naar Nepal toe gaan en daar geld uitgeven. Dus iedereen die nog twijfelt, het is echt een heel mooi land.
Ja. Jij gaat in elk geval en zie je er op de een of andere manier ook niet tegenop om weer naar die rampplek te gaan?
Ja, een beetje wel. Sowieso. Ja, meestal, de meeste van de tijd heb ik er heel veel zin in en kijk ik ernaar uit. Anders zou ik het natuurlijk niet 5 keer achter elkaar doen. Maar ja, het is wel een plek waar natuurlijk ook waar ik meerdere drama's heb zien gebeuren. Daar heb ik ook wel over nagedacht van wat doet dat met me? Ja, en ik weet het antwoord eigenlijk niet. Ik kan me niet helemaal voorstellen hoe het is. Dus ik ga me er ook een klein beetje door laten verrassen. En je hebt in ieder geval heel veel tijd om na te denken. Dus die tijd die moet ik ook maar nemen. En ik heb veel leuke mensen om me heen om mee te praten. Ja. Ja, en over het algemeen moet je er dan denk ik wel weer uit kunnen komen.
Want al die ervaringen van de afgelopen jaren, die teleurstellingen en die tragedie van vorig jaar, hebben die jou veranderd?
Ja, dat denk ik wel. Sowieso is 5 jaar een tijd waarin je verandert als mens. En door alle drama en ongelukken versneld en nog wel heftiger. Maar ja, het heeft me denk ik wel wat. Ik ben wel veel bewuster van mijn sterfelijkheid. Misschien is dat wel de grootste verandering. Ik snap wel beter dat het morgen afgelopen kan zijn. Of zometeen als ik hier de studio uitloop. Alleen ja, het resulteert dan wel weer in dat ik nog liever de berg in wil gaan en uit mijn stoel wil komen en uiteindelijk wel gewoon 100 jaar wil worden. Dus daar is niks aan veranderd.
Ja, terwijl het toch een riskante onderneming blijft.
Ja, 3% van de klimmers, die komt niet terug. En dat is anders dan zebrapad oversteken. Ja.
Is het nog zo dat het je nu makkelijker valt als het dus niet lukt, om dat dan te verwerken en te zeggen, weet je, er zijn andere dingen in het leven ook belangrijk?
Ik ben altijd wel heel goed in relativeren, denk ik. Maar ja, ik sta mezelf ook wel een weekje enorm chagrijn toe als het niet lukt, hoor. Dan zit ik met de gordijnen dicht op de bank enorm te balen. Ik ben ook een sportman en mijn sportieve prestatie is de top aan. En als dat niet lukt, dan ben ik er wel eventjes ziek van.
Dus als jij weer op die berg staat en er is weer iets doorzettingsvermogen, dan gaat het in ieder geval niet aan schorten.
Nee, klopt. Alleen het moeilijke is natuurlijk, het is een dun lijntje. Als je bij het eerste pijntje of tegenvallende situatie opgeeft, hou je het nooit. Ja, aan de andere kant, als je al je lichamelijke signalen negeert en eigenlijk had moeten omkeren en toch verder gaat, ja, dan ben je misschien nummer 203 die niet terugkomt. Dus ja, het is heel moeilijk om dat lijntje te bewaken.
En wat weet jij nu al van die klimmen waarvan je zegt, dat wordt waarschijnlijk het moeilijkste moment?
Ja, de laatste stappen zijn letterlijk het zwaarste. Dus hoe hoger je komt, hoe minder zuurstof, hoe meer je uitgedroogd en uitgeput bent. En eigenlijk waait het daar altijd. Dus hoe hoger je komt, hoe zwaarder het echt letterlijk wordt. Ja, en verveling, dat klinkt gek, maar verveling is ook een groot probleem. Je bent er toch 8 weken. En in die 8 weken gaan er zomaar 3, 4 dagen achter elkaar voorbij zonder dat je een programma hebt. Ja, je moet het ook maar leuk blijven vinden.
Dus dan zit je daar, kijk je om je heen, ga je slapen?
Ja, slapen, praten, gewoon flauwe grappen maken, diepe discussies. Je gedachten verzetten, dat is misschien wel het allerbelangrijkste. En daar helpt natuurlijk ook een leuke groep bij. Dat lukt nooit in je eentje.
Heb je ook muziek bij je? Vraag ik me opeens af.
Ja, absoluut, zeker. Ja.
Wat draai je als je zo hoog zit?
Verschillend. Sowieso, meestal op hoogte, dan werkt het allemaal wat minder. Kan de harde schijf bijvoorbeeld wel eens van een iPod kapot gaan. Maar wat ik dan draai, de Chili Peppers, Coldplay, Kensington, een beetje rockachtig. Ja. Vorig jaar had je de Handsome Poets nog voor me gedraaid. Daar heb ik ook zo'n associatie bij als ik op de top kon. Dus als dat lukt, mag je die voor me draaien.
Ja, dat is goed. Die onthouden we. Je liet het woord zuurstof al even vallen. Jij traint altijd in de zuurstoftent bij jou thuis. Nog steeds?
Dit jaar is die niet gekomen trouwens.
Niet?
Nee, dit jaar heb ik hem niet besteld.
Waarom niet?
Nou, ik heb wel in het kader van iets rustiger en iets normaler is de zuurstoftent geschrapt. Ondanks dat ik een vriendin heb die me juist aanmoedigde om het te doen, omdat ze het leuk vond, vond ik het een stapje te ver. Ik denk dat ik dit jaar in mijn voorbereiding iets rustiger aan heb gedaan.
Maar betekent dat je dan straks meer in moeilijkheden komt als je heel hoog komt?
Het betekent dat mijn lichaam nu op dit moment iets minder is aangepast, maar... Ja, het is een extra item. En ik ben nu ook wat langer in Kathmandu. En daardoor raak ik de acclimatisatie die ik in Nederland opgebouwd heb, raak ik daar al kwijt. Dus daardoor was het effect van zo'n tent ook minder.
Laten we nog heel even dromen, Erik. Jij gaat straks naar boven en dan die laatste meters voor de top. Heb je al vaak bij jezelf bedacht hoe dat zal zijn?
Ja, als ik nou een keer in mijn training een beetje zwaar heb, dan denk ik aan dat moment terug. En dat blijft ook gewoon, ook al heb ik dat misschien al 1 miljoen keer gedacht, blijft dat wel stimuleren. Ja, en in gedachten, mooie blauwe lucht, de kromming van de aarde. Ja, het moet mooi worden.
Ja, en wat zeg je dan, of wat doe je dan als je op de top staat en je kijkt uit over dat enorme gebergte?
Nou ja, eindelijk, misschien is het eerste wat in me opkomt.
Dan ben je dan.
Het is gek, weet je. Aan de ene kant, ik denk dat ik het uitschreeuw omdat het uit mijn tenen komt. Ik heb ook als toppen meegemaakt dat ik alleen maar dacht van ja, het kan me echt niks schelen. En laat ik in hemelsnaam naar beneden gaan, want ik ben moe en ik heb het koud. Dus ja. Ik hoop op het eerste.
Dan ga je een selfie vanuit. En dan weer naar beneden.
Ja, een paar foto's en dan snel weer terug.
Okay. Nou, je neemt in ieder geval een satelliettelefoon weer mee. We gaan je weer regelmatig proberen te bellen, hè, zoals we dat afgelopen jaren ook hebben gedaan. En we hopen natuurlijk dat het goed gaat. Ik ben er haast van overtuigd dat het dit keer moet gaan lukken.
Ik ook.
Erik Arnold, dankjewel en heel veel succes.